Het is een drieluik. We hebben een heel origineel thema en we gaan het hebben over de Heer Jezus. En toen dacht ik, toen ik daar zo over nadacht, we gaan de drie christologische hoofdstukken uit het Nieuwe Testament lezen. Waarin de Heer Jezus op een heel bijzondere wijze centraal staat. Dat betekent dat. Gisteravond hadden we het over Johannes 1, vanochtend over Kolossen 1, vanavond over Hebreeën 1. Gisteravond was een studie, vanmorgen is een preek en vanavond iets ertussenin. Een prudie, zou je kunnen zeggen. Het zijn drie verschillende soorten benaderingen. Maar vanmorgen preek ik dus, dat is een heel verschil. Preek is veel moeilijker dan een bijbelstudie geven. Sommige mensen vinden dat misschien omgekeerd. Maar als je een bijbelstudie geeft, dan begin je gewoon bij vers 1 en je legt gewoon uit wat daar staat. En dan begin je met vers 2 en dan leg je uit wat daar staat enzovoort. En aan het eind heb je de klus geklaard. En waar ik ook kom, ja, de geest geeft wel afzonderlijke ideeën daarbij van die je soms zo te binnen schieten. Maar in grote lijnen, die uitleg is nou eenmaal hetzelfde. Maar een preek is heel wat anders. Daarom herken ik ook heel goed wat Lodewijk zegt. Je bent van tevoren altijd gespannen en ook in gebed dat het woord harten mag raken. En daarom is heel belangrijk dat je de woorden spreekt die God je geeft. En niet zomaar die je zelf uitgedacht hebt. Daarom zeg ik, preken is veel moeilijker dan een bijbelstudie geven. Bij preken gaat het erom, wat wil God vandaag hier in deze gemeente geven? Zodat het leven van deze gemeente nog waardevoller wordt dan het al is. Vanmorgen is dus Kolossense 1 aan de beurt en ik stel u voor dat we daaruit gaan lezen. We vallen een beetje midden in het betoog met vers 12. Ik lees u Kolossense 1 vers 12 tot 23. Het wordt geprojecteerd in de nieuwe in de NBG-vertaling en ik lees het in de Telos-vertaling. Die is namelijk beter, maar die hebben ze niet voor de projectie. Dus u zal zien, zo groot zijn de verschillen ook weer niet. Mijn taal, de taal van de Telos-vertaling is en moderner en nauwkeuriger. Vind ik. Ik heb er zelf aan meegewerkt, dus ik kan ook niet anders vinden. Kolossense 1 vers 12. U dankt de Vader die u bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht, die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen, in de hemelen en op de aarde, de zichtbare en de onzichtbare, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan samen in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alle dingen de eerste plaats zou innemen. Want het behaagde de hele volheid in hem te wonen en door hem alle dingen tot zichzelf te verzoenen, na vrede gemaakt te hebben door het bloed van zijn kruis. Door hem, hetzij de dingen op de aarde, hetzij de dingen in de hemelen. En u, die er vroeger vreemd aan was en vijandig gezind was door uw boze werken, heeft hij echter nu verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood, om u heilig, onberispelijk en onstraffelijk voor zich te stellen. Als u namelijk blijft in het geloof, gegrond en vast, en zich niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele wereld, die onder de hemel, in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Tot zover lezen we uit het woord van God. Een thema waarmee ik heel veel ben bezig geweest de laatste jaren en nog lang hoop bezig te zijn, is het Koninkrijk Gods. Ik geloof dat dat echt een bediening is voor onze tijd. Want we lezen in Matteüs 24 vers 14, het evangelie van het Koninkrijk zal verkondigd worden aan alle volkeren en dan zal het einde zijn. En het einde dat betekent daar de komst, het doorbraak van het Koninkrijk Gods in deze wereld, de komst van Christus en de vestiging van het Messiaanse Rijk. Het evangelie van het Koninkrijk is daarom een buitengewoon belangrijke boodschap in de eindtijd. Het is het laatste wat verkondigd zal worden. En daarom is het voor veel christenen ook zo nieuw, want wat ze altijd gehoord hebben is het evangelie van Gods genade voor arme zondaren. En dat is een goed evangelie, dat moeten we er ook vooral inhouden. Dus daar gaat het niet om. Het is niet dat ik wat beters heb. Maar het lijkt wel door de loop van de eeuwen heen dat gelovigen dat zijn kwijtgeraakt, dat evangelie van het Koninkrijk. Het was net of de duivel zei, nou ja, dat evangelie van Gods genade voor arme zondaren, dat kan ik kennelijk niet de kop indrukken. Maar laat ik dan in elk geval ervoor zorgen dat ze niks over het Koninkrijk te weten komen. Nou, dat is aardig gelukt. Want de voorstelling van heel veel christenen, of ze nou katholiek of protestant, gereformeerd of evangelisch zijn, dat is, het gaat er maar om dat je vergeving van zonde hebt en als je dat mag weten door genade, door het geloof in de Heer Jezus, dan ga je straks naar de hemel. Nou is vergeving van zonde ongelooflijk belangrijk. We hebben het hier ook gelezen, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonde. Maar er is veel meer dan dat. Het is maar een beginnetje. U bent nog maar begonnen uw cadeautjes uit te pakken. Er zijn nog veel meer geschenken die heel veel christenen altijd dicht laten zitten. En dat is vreselijk jammer. Maar bovendien, het gaat er helemaal niet om dat u straks naar de hemel gaat. Dat is nergens in het Nieuwe Testament het doel van ons bestaan. U gaat naar de hemel als u de pech hebt om te sterven voordat het Koninkrijk Gods doorbreekt. En als u die pech hebt, dan komt u op een hele mooie plaats, een soort wachtkamer voor het Koninkrijk Gods. Want in het paradijs doen ze precies hetzelfde als hier op aarde. En dat is wachten op de doorbraak van het Koninkrijk Gods. In het paradijs zijn ze beter af, al die ellende van ons hebben ze niet. En ze zijn ook slechter af, want ze hebben geen lichaam. Dus daarom alleen al kan het geen eindbestemming zijn. Het zijn daar allemaal ontlichaamde mensen. Wat dat betreft zijn wij completer dan zij. Alleen wij hebben ook nog met de zonde en de misère te maken en dat hebben zij weer niet. Maar ze doen daar hetzelfde als wij en dat is wachten. Wachten niet op de hemel, wachten op de doorbraak van het Koninkrijk God zoals dat plaatsvindt bij de wederkomst van de Heer Jezus. Maar het bijzondere is dat dat Koninkrijk nu ook al bestaat. Daarom is het zo belangrijk dat je de Heer Jezus niet alleen maar als heiland leert kennen. Het evangelie van Gods genade voor arme zondaren gaat over Jezus als heiland. En als je hem als heiland aanneemt, dan word je voor eeuwig behouden. Maar het evangelie van het Koninkrijk gaat erover dat je Jezus ook aanneemt als Heer van je leven. Daar hebben niet alle christenen zin in. Die zeggen, kan ik dat niet afzonderlijk krijgen? Ik wil wel Jezus als heiland, want dan hoef ik niet naar de hel. Maar voor de rest zou ik toch wel graag voor mezelf willen leven. Nou, dus sorry, dat gaat niet. Dit is koppelverkoop. Als je Jezus als heiland aanneemt, dan krijg je hem ook als Heer. Dus als ik iemand zou dopen, wat niet zo vaak gebeurt, en dan zegt de Heer Jezus mijn heiland, dan zou ik, dat zou ik niet zeggen, maar ik zou denken, dat is geen grond om gedoopt te worden. Je wordt niet gedoopt omdat Jezus je heiland is. Je wordt gedoopt omdat je Jezus wilt navolgen als de Heer van je leven. Evangelische en katholieken en protestanten, ze hebben allemaal moeite met de doop. Ook evangelische, want die denken dat ze gedoopt worden omdat ze de Heer Jezus als heiland hebben leren kennen. Dat is helemaal niet de reden. Je wordt gedoopt omdat je Jezus als de Heer van je leven wil navolgen. Dat is het Koninkrijk Gods. Hij is de koning en hij zegt, die boodschap moeten jullie gaan uitdragen. Hij is degene die alle macht heeft in hemel en op aarde, gaat dan heen. En wat moet je de mensen doen? Je moet ze discipelen van mij maken, leerlingen van mij. Hoe doe je dat? Je doopt ze. En je haalt ze ook weer naar boven. En dan leer je ze te onderhouden al wat ik u geboden heb. Oeh, dat wisten ze niet. Dat stond in de kleine lettertjes. Daarom heb je in Nederland toch nog relatief veel christenen, want het evangelie is gratis, zeg ik altijd in België, dat vinden ze daar leuk, hè. Ik zeg maar, de kleine lettertjes die zeggen, christen worden kost niets, christen zijn kost alles. Oh, dat wisten we niet. Dat is Jezus aannemen als de Heer van je leven. En dat koninkrijk is niet alleen maar iets toekomstigs. Een van mijn lievelingsteksten is Kolosse 1 vers 13, wat we gelezen hebben. Wij zijn uit het rijk van de duisternis overgebracht in het rijk van de Zoon van Gods liefde. Er zijn in deze rijk, in deze wereld, sinds de komst van de Heer Jezus twee rijk. Sinds de zondeval is er het rijk van Satan. Want die heeft het rijk overgenomen van Adam. Adam en Eva, die hadden de eerste heerschappij in handen. En die waren zo dom om dat af te geven aan de duivel. Want de Heer Jezus noemt de duivel driemaal de overste van de wereld. Hij erkent dat de duivel de baas is in de wereld. Ja, daarachter is God. En de duivel kan nooit verder gaan dan God wil. Maar hij is toch heel veel, hij heeft toch heel veel macht. Hij zegt tegen de Heer Jezus bij de verzoeking in de woestijn. Al die koninkrijken die je ziet, die zijn aan mij gegeven. En ik geef ze aan wie ik wil. En de Heer Jezus spreekt dat niet tegen. Hij zegt in Matteüs 12, er is in deze wereld het koninkrijk van Satan. Maar hij zegt sinds zijn komst, sinds zijn openbare optreden, zeg maar rustig, sinds zijn doop, sinds zijn zalving met de Heilige Geest. Dat gebeurde toen hij gedoopt werd door Johannes. Is het koninkrijk van God in de wereld. En hoe kunnen we dan zeker weten? Dat moet u dus goed onthouden. Matteüs 12 vers 29, daar staat het. Als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk Gods gekomen. Wat duidelijker gezegd, hoe kun je nou zeker weten dat het koninkrijk Gods baan breekt in deze wereld? Dat is doordat demonen uitgedreven worden. Want elke keer als een demon uitgedreven wordt, krijgt het koninkrijk van Satan weer een nieuwe map. En hij heeft al heel wat klappen te verduren gehad. Op die manier wordt het nooit definitief verslagen. Dat niet, dat gebeurt pas bij de wederkomst van Christus. Maar er is wel een voortdurende strijd gaande. Elke keer als een mens tot geloof komt, krijgt het koninkrijk van Satan weer een klap. Handelingen 26, daar zegt Paulus dat bij bekering mensen uit de macht van Satan worden overgehaald, overgebracht in het koninkrijk van God. Je hebt dus het rijk van de duivel, dat is het rijk van de 3D's. Dat is leuk om op te schrijven. Het rijk van de dood, van de duivel en van de duisternis. En je wordt overgebracht in het rijk van de 3 L's. Leven, licht en liefde. Dat werkt alleen in het Nederlands. Maar het is wel zo. En daar is het ook een beetje makkelijk aan te onthouden. Dus hier staat het ook zo. We zijn uit de duisternis overgebracht in het koninkrijk van de liefde. Je zou zeggen dat is geen goede tegenstelling. Maar als je uit het rijk van de duisternis komt, is dat ook het rijk van de haat en het rijk van de duivel en het rijk van de dood. En je wordt overgebracht in het rijk van de liefde en van het licht en van het leven en van God. Dat is natuurlijk geweldig. Je bent bevrijd. Maar je bent niet alleen maar bevrijd van iets. Je bent ook bevrijd tot iets. Je bent terechtgekomen in het koninkrijk waar diegene alle macht heeft van wie God het meest houdt van allemaal. Dit is zo'n mooie uitdrukking. De zoon van Gods liefde. Of nog preciezer, de zoon van de liefde van de Vader. Tweemaal lees je de evangelie dat de Heer Jezus heeft gezegd, dat de Vader uit de hemel heeft gezegd, deze is mijn geliefde zoon. Daar heeft de Vader echt plezier aan. Hij heeft die eerste 30 jaar toen de Heer Jezus nog helemaal in het verborgene woonde en werkte, hem gadegeslagen. Hij zag alles. Voor hem was er niks verborgen. Kijk, de Heer Jezus was van eeuwigheid al zijn vreugde toen hij als de zoon aanlag in de schoot van de Vader. Daar hebben we het gisteravond over gehad. Van eeuwigheid af. Maar toen de Heer Jezus mens werd, kind werd, puberen werd, man werd, Toen hij alle fasen van het leven doormaakte, toen had de vader op een nieuwe manier plezier in hem. Niet meer als zijn eeuwige zoon alleen maar als een mens hier op aarde, die eindelijk dat was wat God van begin af aan voor ogen had, toen hij Adam schiep. Maar ik zei gisteravond al, toen hij Adam schiep, toen dacht hij aan de laatste Adam. Adam was maar een schim van wat de Heer Jezus zou zijn. En na 30 jaar, toen werd de Heer Jezus gedoopt, toen trad hij voor het eerst in de openbaarheid, toen kon de hemel zich niet langer inhouden. Er staat zelfs, de hemel scheurde open, dan heeft God haast. Zij die geloven haasten niet, maar af en toe heeft God haast. Wanneer hij als de vader op de verloren zoon afrent om hem in de armen te sluiten, dat is één zo'n moment. Maar hier de hemel scheurt ook. En de vader zegt, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehaag heb gevonden. Hij is een zoon des welbehagens, om het nou mooi ouderwets te zeggen. En de tweede keer is bij de verheerlijking op de berg, waar de Heer Jezus verschijnt met Mozes en Elia. Nou, dat zijn twee van de allergrootsten uit het Oude Testament. Mozes, door wie de wet tot ons gekomen is. En Elia, die het volk teruggevoerd heeft tot de wet. Dus als Petrus zegt, Heer, laat ons 3 tenten bouwen voor u, 1 voor Mozes, 1 en Elia, 1. Dan zou je oppervlakkig kunnen denken, dat was een enorm compliment voor Jezus. Deze rabbi wordt door Petrus op 1 lijn gesteld met Mozes en Elia. Nou, dat is toch ongeveer voor een Jood het grootste compliment dat je kunt bedenken. Met Mozes op 1 lijn gesteld te worden, doe maar. Menige Jood zou zeggen, dat is toch wel heiligschennis, zeg, om zomaar een rabbi op 1 lijn te stellen met Mozes en Elia. Maar de werkelijkheid is net omgekeerd. De hemel is verontwaardigd. Wat? Mijn zoon op 1 lijn gesteld met 2 mannen die weliswaar hele grote dienstknechten van mij zijn, maar ook niet meer dan dat. En dan gaat de hemel weer open en dan zegt God uit de hemel, deze is niet een dienstknecht alleen maar van mij, deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb gehad. En dan staat erachter, hoort hem. Dat is revolutionair. Dat betekent, je moet niet langer luisteren naar Mozes. Ja, je mag wel luisteren naar Mozes, maar als je dan maar goed begrijpt dat alles wat Mozes gezegd heeft zo'n vervulling vindt in wat Jezus nu zegt. Dus je kunt alleen nog maar voortaan naar Mozes luisteren via de vertaling van Jezus. Je kunt alleen maar naar Mozes kijken door de bril van Jezus. Het gaat om hem. Hoort hem. Daarmee verheft de vader zijn zoon verder boven Mozes en Elia. En in dat koninkrijk zijn wij overgebracht. Wij zijn in een sfeer gebracht van heerschappij. Er is er één die regeert. God regeert, hij regeert, hebben we net gezongen. Maar in het koninkrijk gaat het er vooral om dat Jezus regeert. De regeert. Dat is duidelijk, hè? Het is Jezus die regeert. God regeert door Jezus, kun je ook zeggen. Maar hij heeft heerschappij over onze levens. In deze wereld zien we daar nog weinig van dat God regeert. Hij regeert wel, en als je het goed ziet, dan zie je het achter de schermen ook wel. Maar er is zo ontzettend veel in strijd met God. Dat is waar het koninkrijk van Satan zich openbaart. Maar als je wil weten of de Heer regeert, dan moet je bij de gelovigen zijn. Niet alleen maar als ze in de gemeente bij elkaar zijn, maar ook de manier waarop zij hun huwelijken voeren, de manier waarop ze hun gezinsleven leiden, waarop ze op hun werk functioneren, de manier waarop ze op school zitten, de manier waarop ze aan het verkeer deelnemen, mannen, en hun huishouden runnen, vrouwen. Oh nee, dat doen we samen tegenwoordig. Maar op al die terreinen, waar dan ook, dus niet alleen maar in de gemeente. Overal zie je dat het mensen zijn die onderworpen zijn aan koning Jezus. Je ruikt het aan ze. Overal dragen ze dit uit. Jezus heeft de heerschappij in mijn leven. Kijk, als je aan een wereldling uitlegt, kijk, die mensen die hebben zich tot Jezus bekeerd, want ze willen niet graag in de hel komen, dan snapt zo'n wereldling dat ook. Want die gelooft misschien niet in de hel, maar denkt wel, als er een hel bestaat, dan hebben die mensen heel verstandig eraan gedaan. Maar dat iemand zijn leven onderwerpt aan Jezus, die 2000 jaar geleden geleefd heeft, maar afgezien daarvan je leven onderwerpen aan een ander, daarbij als het ware jezelf inleveren aan hem. Wie doet nou zoiets mals? En het antwoord luidt heel simpel. Dat doe je omdat je van hem houdt. Dat is de enige reden waarom je dat wat je kunt bedenken. Ik gebruik wel eens voorbeeld van een vrouw die in het water valt. En een man springt er achterna. Jonge vrouw, jonge man. En, want ze kan niet zwemmen. En hij haalt haar uit het water. En ze staan druipnat op de oever. En die vrouw zegt, oh, ik ben u zo dankbaar. Zonder u zou ik verdronken zijn. Wat afschuwelijk. U hebt geen gered. Ik ben u zo dankbaar. Wilt u alsjeblieft met me trouwen? De hele interessante vraag is nu, waarom sommigen lachen? Die voelen het absurde van de situatie. Want het feit dat hij haar gered heeft uit het water is geen voldoende basis voor een huwelijk. Misschien is het wel een heel vervelende vent in de rest van zijn leven. Maar stel je voor, hij nodigt haar uit op een kopje koffie en zij nodigt hem uit op een kopje thee. En na een jaar zegt hij, of zij, dat mag tegenwoordig, zou je met me willen trouwen? Dan is het niet gek, want dan weet je, nu hebben ze elkaar leren kennen. Er is een basis voor een huwelijk ontstaan, want ze hebben liefde voor elkaar opgevat. Nou luister, als je alleen maar weet dat Jezus voor jouw zonde gestorven is, dat is heel mooi, gefeliciteerd, maar dat is geen basis voor een relatie, een liefdesrelatie. Het is zelfs geen basis om Jezus altijd te volgen. Ik zal je keihard zeggen, het feit dat Jezus voor jouw zonde gestorven is, is blijkbaar voor heel veel christenen niet voldoende reden om hun leven aan hem toe te wijden. Dat doe je alleen als je hem leert kennen. En als je hem lief krijgt. Liefde is het geheim. Misschien kennen jullie het verhaal van die weduwnaar die een huishoudster nam. En die mocht 40 uur per week voor hem werken. Ze had zoveel vrije avonden, zoveel vrije weekenden en ze verdiende zoveel. Op een dag nam die man dat arbeidscontract en scheurde het doormidden. Vanaf dat moment werkte ze niet meer 40 uur per week voor hem, maar 168 uren. Bovendien kreeg ze geen salaris meer. En met die vrije avonden en die vrije weekenden was het ook afgelopen. Als je nou niet dieper doordenkt, dan denk je allemaal, die vrouw is gek geworden. Maar ik zou je erbij vertellen, dat helpt je om het goede antwoord te vinden. Voortaan zou die man ook op zijn beurt 168 uur voor haar ter beschikking staan. Het antwoord is de liefde, want jullie hebben het al lang geraden. Dat was de dag waarop ze met elkaar in het huwelijk traden. Oh ja, dat moest je even. Maar de liefde is het antwoord. Dat is het geheim. We hebben geen arbeidsrelatie met de Heer Jezus. Als hij nou maar zoveel voor ons doet, dan doen wij zoveel voor hem. Nee, we hebben een liefdesrelatie. Daarom zijn we hem toegewijd. Wij zijn niet toegewijd alleen maar uit dankbaarheid voor het feit dat hij voor ons gestorven is. Met die dankbaarheid kom je niet ver. Echte toewijding is gebaseerd op de liefde. En dan moet je beginnen met te kijken naar de liefde die de Vader voor hem had. Want dan komt er ook een band met de Vader. Dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Wij maken altijd grapjes over schoonmoeders. Maar eigenlijk heeft een vrouw met haar schoonmoeder natuurlijk een heel diepe band. En die diepe band bestaat daarin dat die schoonmoeder de eerste was die van die jongen hield. Een hele diepe, diepe band. En toen kwam dat vrouwtje erbij, dat jonge vrouwtje, niet als concurrent. Maar die heeft zo'n begrip voor die schoonmoeder. Want zij houdt ook van die jongen. Nou ja, het is maar een vreemd beeld misschien, maar de Vader houdt van de Zoon. En hij zegt, deze is mijn geliefde Zoon. En aanbidding
zoals we dat zojuist samen gedaan hebben, zou je kunnen samenvatten met dit ene zinnetje dat we tegen God zeggen. Hij is onze geliefde heiland, in wie we ons welbehagen gevonden hebben. Nou moet ik nog even erop doorgaan, waarom houdt de Vader nou zoveel van hem? Ik zei al omdat hij van eeuwigheid zijn zoon is, maar ook omdat die zoon 30 jaar en dan nog eens een keer 3,5 jaar erbij op aarde geweest is. Je houdt van je kinderen omdat ze je kinderen zijn. Dat is al voldoende reden. Maar je houdt ook van ze als ze in een weg gaan zoals je dat graag wil. Dan hou je nog eens extra van ze. Ja? Als jij met je vrienden door stad Groningen loopt en ineens gaat daar de deur van het café over en jouw zoon wordt daar stomdronken naar buiten gesmeten en hij belandt daar voor jouw voeten, dan zeg je niet tegen je vrienden apentrots, dat is mijn zoon. Dat doe je niet. Het is je zoon, maar er is geen lol aan om daar op dat moment over op te scheppen. Maar als de vader naar de zoon kijkt, dan stoot hij ons aan en hij zegt, kijk eens, alles wat hij doet is prachtig. Alles wat hij doet is goed. Alles wat hij zegt is mooi. Alles wat hij zegt, daar heb ik plezier aan. Alles wat hij doet, daar heb ik plezier aan. En nou komt het grote geheim. De navolging van Jezus, de gehoorzaamheid van Jezus als mensen die gehoorzamen aan hun koning, als onderdaan. Daar zit ook dit bijzondere aspect aan. Jezus volgen betekent ook op Jezus gaan lijken. Dat is niet automatisch hetzelfde. Je kunt een leerling worden van de leraren op de middelbare school, maar de meeste leerlingen moeten niet aan denken om op die leraren te gaan lijken. Ze zijn leerlingen, maar alleen maar om in kennis van hen over te nemen. Er mag eens een bakvis hier of daar graag willen lijken op een of andere geliefde leraar op wie ze verliefd is geworden. Maar dan denkt ze nog niet aan lijken op eigenlijk. Het omgekeerde heb je ook. Pubers zullen graag lijken op die beroemde filmster of die beroemde voetballer. Beroemde dit of die beroemde dat. Maar als ze zouden zeggen, ja, maar je moet ze ook navolgen, je moet ze ook gehoorzamen. Dan zou ze zeggen, oh, wat raar. Maar Jezus is iemand die is allebei. Je wil op hem lijken, dat is de grote opgave van je leven. En je moet hem gehoorzamen. En door hem te gaan gehoorzamen, door je leven aan hem toe te wijden, ga je ook meer op hem lijken. Dat is het bijzondere. Nou, dan moest je kijken in Kolosse 1. Waarom houdt de Vader zoveel van hem? Er staat, Jezus was het beeld van God, vers 15, van de onzichtbare God. Adam was ook beeld van God, daar hebben we het gisteravond een beetje over gehad. Maar het was nog maar in de kiem was hij beeld van God. Het moest allemaal nog tot ontplooiing komen. Dan kwam de zondeval er ook nog eens tussendoor en toen ging het helemaal mis. Maar er is in al die duizenden jaren van de mensengeschiedenis maar één mens geweest. Daar was nou niks op aan te merken. En niet alleen maar dat er niks op aan te merken was, dat is negatief eigenlijk. Maar alles was het voor de Vader de grootste vreugde. Hij zei ook zelf, de Heer Jezus, ik doe altijd wat hem wel behagelijk is. Als dat uit onze mond gehoord zou worden, zou dat de grootste opschepperij zijn. Dan zouden we zeggen, jongen, wat een gebrek aan zelfkennis. Maar hij kon zich dat permitteren. Hij zegt in Matteüs 11, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Nou, als ik hier zou zeggen, vrienden, kijk allemaal naar mij, want ik ben zo nederig. Dan zouden jullie zeggen, dat is nou juist een uiting van hoogmoed. Toch? Maar hij kon zich dat permitteren. Want het was gewoon zo. Hij kon zeggen, ik ben nederig en iedereen zag het. En niemand dacht wat een hoogmoedige uitspraak. Hij was wat hij zei. En toen hij door deze wereld wandelde, met alle ups en downs en met dat verschrikkelijke lijden aan het einde bij alles, toen dacht God aan ons. Toen dacht God van hem, daar wil ik er een heleboel van hebben. Allemaal mensen naar datzelfde beeld. Ik heb een vriend gehad die werkte bij Porsche en die vertelde als ze een nieuw model hadden ontwikkeld, dan namen ze dat mee naar de zoutwoestijn in Amerika en dan rosten ze die motor af op een verschrikkelijke manier. Want dan kwamen alle zwakheden vanzelf aan het licht. En die corrigeerden ze dan. En als het dan helemaal perfect was, dan namen ze dat prototype mee en dan gingen ze dat in serie nemen. Dan gingen ze dus duizenden af kopieën van dat prototype maken. Toen de Heer Jezus in deze wereld was, was hij het prototype. Hij was het beeld van God. Als je iets van God wilde weten, God die onzichtbaar is, dan moest je naar hem kijken. Als je naar hem keek, dan zag je God. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, zegt hij in Johannes 14. Hij was perfecte uitbeelding van God. Maar dat niet alleen. Het is het grote plan van God dat we allemaal op hem gaan lijken. Dat is Romeinen 8 vers 29. God heeft ons tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Dus dat grote plan van Genesis 1, dat wordt pas verwerkelijkd in ons als we naar het beeld van Jezus gevormd gaan worden. En dat kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. Maar Jezus was iets meer en dat zijn wij niet. Hij was niet alleen maar als mens volmaakt beelddrager van God en God modelleert ons naar dat voorbeeld. Maar hij was ook de eerstgeborene van de hele schepping. Niet het eerstgeboren in tijd, dat was Adam. Maar eerstgeborene is hier rangorde. Zoals Salomo de tiende zoon van David was en toch was hij de eerstgeborene van David in rangorde. Hij stak boven al zijn broers uit. Toen Jezus als God de Zoon deelnam aan zijn eigen schepping, door mens te worden, was hij noodzakelijk de voornaamste van alle schepselen. Waarom? Omdat het de schepper zelf was, die was komen deelnemen aan zijn eigen schepping. Dat is wat hier staat. Als de schepper mens wordt, is hij noodzakelijk de belangrijkste, de voornaamste van alle mensen. Hij is de eerstgeborene van de hele schepping, want, staat er in vers 16, waarom is hij het hoogste schepsel? Omdat hij de schepper is. Dat moet u thuis nou eens herkauwen en dan moet u eens gaan wikken en wegen in uw ziel, want dit is zo groot. Waarom was Jezus de belangrijkste mens die ooit geleefd heeft? Omdat hij zulke wijze dingen zei ook. Omdat hij zo'n geweldige schare volgelingen heeft verworven, meer dan enige wijsheidsleraar ooit in de geschiedenis, dat ook. Al die dingen zijn waar. Maar hij is de belangrijkste mens die ooit geleefd heeft, omdat hij de schepper van alle mensen is. De schepper die mens werd. Want in hem, door hem en tot hem zijn alle dingen geschapen. In hem, dat wil zeggen in de kracht van zijn persoon. Door hem, dat wil zeggen, hij was degene door middel van wie God alles geschapen heeft. Hij was de uitvoerder. God de Vader was de architect en hij was de aannemer. Maar ook tot hem is alles geschapen. Gaan we het vanavond over hebben bij Hebreeën 1. Dat wil zeggen, alles was voor hem geschapen. Als je nou wil weten, wat was nou de reden waarom God alles schiep? Wat was het doel van de schepping? Is dit het mooiste antwoord dat ik kan bedenken? Hij schiep het allemaal voor zijn zoon. Alles is voor de Heer Jezus geschapen. Zodat het allemaal aan zijn voeten kan worden gelegd. En niet alleen maar aan hem als God de Zoon, maar aan de mens Jezus Christus. Alles wat God geschapen heeft, wordt gelegd aan de voeten van die mens. En als je goed naar die mens kijkt, dan zie je dat er aan zijn zijde een vrouw staat. Dat was in het Oude Testament ook zo. Als ik aan jullie zou vragen, aan wie heeft God de heerschappij van de wereld toevertrouwd in Genesis 1, dan zou 80% van jullie zeggen Adam. Ik vrees 90%. En een paar slimmerikken zouden zeggen aan Adam en Eva. Dat vrouwen tweede rang zijn, dat zit nog steeds in ons bloed. Want de rabbijnen hielden er ook al niet van. De kerkvaders niet. De SGP zegt nog steeds, de vrouw is niet tot het heersersambt geroepen. Maar er staat in Genesis 1 dat God Adam en Eva stelde tot heerschappij over alles. Onderwerpt de aarde. Heerst over haar. Die ouderwetse T, dat is het meervoud. Samen. En zo was het Gods bedoeling. Toen hij de wereld schiep, toen nu God de wereld aan het herscheppen is. En de gemeente is daarbij het eerste, zien we in dit gedeelte. Dan stelt hij over die herschapen wereld de laatste Adam. Hij is niet alleen de tweede Adam, hij is ook de laatste, er komt geen derde. Maar niet alleen de laatste Adam, er is ook zoiets als de laatste Eva. Die uitdrukking staat wel niet in de Bijbel. Maar naast hem zal Eva staan. Dat is zijn bruid, dat is zijn gemeente. En wij horen allemaal tot die gemeente, mag ik hier hopen. In elk geval kunt u vandaag nog erbij komen horen. En wij zullen samen met hem regeren. Moet je eens voorstellen. Al die mensen die hier op aarde hem gediend hebben als zijn onderdanen, zullen straks met hem regeren. Er is ook geen andere manier. Je kunt niet zeggen, nou dat onderdaanschap dat sla ik maar over, dat bevalt mij minder. Ik ga onmiddellijk over tot het regeren met hem. Dat gaat niet. Voor de Heer Jezus zelfs gold dat niet. Om de vreugde die voor hem lag, zegt Hebreeën 12, heeft hij de schande verdragen, het kruis verdragen en de schande veracht. Hij moest door het lijden tot heerlijkheid komen. Hij zegt tot de Emmausgangers, moest de Christus niet deze dingen lijden en tot zijn heerlijkheid ingaan? Dat wil zeggen, via het lijden tot heerlijkheid. Dat is een vaste wet bij God. Zo zien we dat schitteren in het verhaal van Jozef. Via lijden tot heerlijkheid. Zo zien we het in het verhaal van Mozes, via lijden tot heerlijkheid. Zo zien we het in het verhaal van David, via lijden, die lange vervolgingen door Saul, tot heerlijkheid. Zo zien we het bij de Heer Jezus, via lijden tot heerlijkheid. En zo zegt Romeinen 8 vers 17, dat wij erfgenamen van God zijn, mede-erfgenamen van Christus, als wij tenminste met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. U moet zich dus geen zorgen maken als u lijdt. U moet zich zorgen maken als u niet lijdt. Want er is maar één weg tot de heerlijkheid met Christus, dat is via het lijden. In welke vorm dat lijden zich ook in uw leven mag aandienen, dat doet er nou niet toe. Via lijden tot heerlijkheid. Als wij met hem verdragen, zullen we ook met hem heersen, zegt 2 Timotheus 2. Dat is de weg. En Petrus zegt hetzelfde. Dat is de weg voor de christen via het lijden tot de heerlijkheid. Er is geen andere weg. Dus dat betekent ook, nu zijn wij onderdanen van Jezus. Als je straks met Christus wil regeren in het Messiaanse Rijk, en dat mag, dan zullen we allemaal met hem regeren. De een over 5 steden, de ander over 10 steden. Zijn in de provincie Groningen kom ik op 5 steden. Ik weet niet of ik er één vergeten ben. Maar dat is misschien leuk. Misschien is één van jullie uitverkoren om over die 5 steden te regeren. Maar straks komt er vast iemand met een 6e stad in de provincie Groningen. Maar goed, dat doet er even niet toe. We zullen regeren met hem. Dat kan alleen maar als je nu gediend hebt. Hoe meer je gediend hebt, God, maar dat betekent ook je naaste. Hoe meer we elkaar gediend hebben, des te hoger zullen we straks met hem regeren. Zie, het gaat helemaal niet om naar de hemel gaan. Het gaat erom Christus dienen nu, om straks met hem te regeren. En hier in Kolosse 1 vind je de Heer Jezus als de schepper van alle dingen, als degene, zoals het hier staat, hij is voor alle dingen. Dat wil zeggen, hij is van eeuwigheid af, hij was er al voordat de schepping er was. En alle dingen bestaan samen in hem, gaan we vanavond ook in Hebreeën 1 zien. Hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. Dat ga ik vanavond uitleggen, want dat is zo'n prachtige uitdrukking. Ik laat dat hier zitten. Hij is de schepper en hij is de hoogste van alle mensen. Maar ik had het al over de herschepping. En in die herschepping is hij ook weer nummer 1. Hij was nummer 1 in de oude schepping, want hij is de schepper daarvan. Hij is de nummer 1 in de herschepping, want A, hij is de herschepper. Maar B, als mens is hij ook degene die over alle dingen gesteld wordt. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Is er zoiets als een nieuwe schepping al vandaag? Jazeker, kijk maar naar de gemeente. Als je een indruk wil krijgen, de mensen zeggen wel, hoe zal het er toch op die nieuwe aarde uitzien? Ja, daar staat niet veel over geschreven in de Bijbel. Maar het beste wat je kan doen is gewoon naar de gemeente kijken. Ja, maar daar zie ik ook een hoop zonden. Nou, dan moet je daar maar even overheen kijken. Maar overal waar je die trekken van de nieuwe schepping ziet, in de gemeente, daar krijg je een indruk van hoe het straks zal zijn. Romeinen 14, vers 7, die zegt dan ook dat we geen ruzie met elkaar moeten maken, maar dat doen jullie natuurlijk ook nooit. Want het koninkrijk Gods is niet ruzie maken over allerlei futiliteiten, maar is gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Kijk in de wereld, je ziet maar weinig gerechtigheid. Kijk in de gemeente, daar zie je het. Die fantastische manier waarop christenen met elkaar omgaan, altijd recht en billijk naar elkaar zijn. Wat zit jullie te lachen? Heiligheid. Gerechtigheid. Vrede. Nooit ruzie maken. Geen nijd en twist. Ja, dat hoort bij het babygedrag, zegt 1 Korinthe 3. Maar als je daar eenmaal overheen bent en je wordt een jongeling in Christus, je wordt een vader in Christus, dan doe je dat niet meer. Ik heb 4 broers, met z'n 5 hebben elkaar heel wat op onze hersens getimmerd. Maar dat doen we al jaren niet meer. We zijn op een leeftijd gekomen dat we daarmee ophielden. En zo is het in de gemeente ook. Nijd en twist, daar hou je een keer mee op. Dan kom je tot geestelijke volwassenheid. En dan zie je vrede. Als ik ergens vrede wil zien, dan ga ik naar een gemeente toe in een dorp of stad. En dan kijk ik hoe het daar toe gaat. En blijdschap. Geen chagrijnige gezichten. Ja goed, er is altijd wel eens wat verdrietigs. Maar toch lang niet zo verdrietig als Paulus toen hij in de gevangenis zat. En toch in elk hoofdstuk schreef, verblijd u te allen tijden. Wederom zeg ik u, verblijd u. Dus als ik echt de vreugde wil leren kennen, dan ga ik niet naar een discoavond of ik ga niet naar een conferencier. Hoewel het soms erg amusant is wat ze te vertellen hebben. Maar het is toch een beetje nep blijdschap. Nee, dan kom ik naar de gemeente en dan kijk ik hoe ze daar aanbidden. En ik luister en ik zie echte blijdschap. In de gemeente, daar hoeven we ons niet te verbazen hoe de nieuwe wereld eruit zal zien. Geef je ogen en oren de kost en je krijgt een fantastisch idee. Weet je hoe dat komt dat het daar zo mooi en goed toe gaat? Hier gaat het nou eens een keer niet over de Heilige Geest. Dan moet je in de Efezebrief zijn, dat is de parallelbrief, maar dan gaat het elk hoofdstuk over de Heilige Geest. Hier nooit. 1 keer helemaal in het begin, maar verder wordt hij niet genoemd. Hier gaat alles om Christus. Dat kwam omdat de Colossenzen ook gevaar liepen met allerlei vreemde theorieën en filosofieën om Christus uit het oog te verliezen. Daarom staat de Heer Jezus centraal. Als je vraagt waarom is dat een gemeente waar zoveel gerechtigheid, zoveel vrede, zoveel blijdschap zichtbaar wordt in de Heilige Geest, zegt de Romeinen 14, dan komt dat omdat Christus daar het hoofd is. Goed, je moet een voorganger hebben of voorgangers en je moet oudsten hebben en een oudstenraad, dat hoort er allemaal bij. Maar dat zijn allemaal mensen die een dienende functie hebben. Die zijn niet de baas. De baas is Jezus. En iedereen die in een gemeente komt, die moet voelen, hier is Jezus de baas. En niet die voorganger. Zo gauw die voorganger de baas wordt, is het afgelopen met die gemeente. Gaat die kapot geestelijk. Jezus is de baas. Hij is het hoofd. Hij is het hoofd. En ze zijn allemaal gek op hem. Mag ik het even zo zeggen? Hij is het koninkrijk. Het is het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Maar hij is ook het voorwerp van hun liefde. Allemaal mensen die gek op Jezus zijn. Ze zeggen het meestal misschien wat beschaafder, wat netjes, maar u begrijpt heel goed wat ik bedoel. Dat is het geheim. Dat is het geheim van waardevol leven. Waardevol leven is niet een kwestie van meer verdienen dan een ander. En in een mooier huis wonen dan een ander. Waardevol leven is een leven waar Jezus het hoofd is. En waar het ook heerlijk is om hem als het hoofd te hebben, omdat die mensen allemaal zoveel van hem houden. Hij is de eerste geboren. Oh, er staan hier nog zoveel dingen. Maar daar gaan we helemaal niet over uit. Oh jongens, de tijd is ook hooglijk op. Anders zitten we hier tegen de avond nog. En tussendoor moeten we nog 2 keer gegeten hebben. Dus we gaan het afronden. Maar ja, ik moest dit toch met jullie delen. Dit is zo'n heerlijk hoofdstuk. Een van de mooiste hoofdstukken uit alle brieven van Paulus. En dat komt doordat hij zo enthousiast over de Heer Jezus schrijft. We hebben lang niet alle facetten van dit gedeelte, maar dit was ook geen bijbelstudie per slotverrekening. We hebben lang niet alle facetten van dit gedeelte besproken. Dan moet je maar zelf gaan bestuderen. Laten we gaan staan en samen gaan bidden. Heer Jezus, het is zo geweldig om u te mogen kennen. Het is zo'n feest om eraan te denken dat u dezelfde bent als de man die wandelde bij het meer van Galilea. Dat u dezelfde bent die wandelde door de straten van Jeruzalem. Het is eigenlijk heel bijzonder. U bent na 2000 jaar nog dezelfde, al bent u nu niet meer op aarde, maar in de hemel aan Gods rechterhand. En wij kunnen zomaar tegen u praten. Zoals mensen naar u toe kwamen als u op aarde was. Zo kunnen wij naar u toe komen en tegen u spreken. En u spreekt tot ons. En Heer Jezus, het was heerlijk om dit hoofdstuk te overdenken waarin u op zo'n bijzondere wijze centraal staat. Waar alles om u draait. En waar er niks plichtmatigs aan is, maar alles ingegeven is door de liefde. Heer Jezus, we kunnen het een beetje begrijpen dat de Vader zoveel van u hield en nog houdt. Want wij houden nu ook van u. U bent ons alles, Heer. U bent het middelpunt van ons leven. En vanmorgen willen we opnieuw onze levens aan u toewijden. Onze toewijding jegens u verdiepen en versterken. Niet als een plicht, we leggen elkaar geen wetten op. Maar puur vanuit de liefde. Heer Jezus, het is zo goed elkaar elke keer eraan te herinneren. Dat u ons zo hebt lief gehad. En dat de Vader u zo heeft lief gehad. Daarom willen wij nu u ook lief hebben. Dan hebben we gemeenschap met de Vader, we hebben gemeenschap met u. We wandelen achter u aan, Heer, in uw weg. We willen u dienen, willen u volgen, willen op u gaan lijken. Zodat als de Vader uit de hemel naar ons kijkt, dat hij zegt, deze zijn mijn geliefde kinderen. In wie ik mijn welbehagen heb gevonden. En hij kan zelfs tegen de wereld zeggen, hoort hen. Luister naar wat zij te vertellen hebben. Zij brengen het woord van God. Heer, het is heerlijk om deel uit te maken van het Koninkrijk God zoals het nu al bestaat. Met u aan het hoofd. En wij zijn uw onderdanen. En straks zullen wij met u, als de ware Eva, aan uw zijde mogen regeren over alle dingen. Heer, u bent groot, u bent heerlijk, u bent machtig. Maar bovenal, wij houden van u. Omdat u zo onnoemelijk veel van ons houdt. Laten we het nooit vergeten. Laat onze hart het mogen vasthouden. Opdat u erdoor geprezen mag worden. We bidden het u in uw eigen hooggeroemde naam. Amen. God zegene jullie allen.